Amen. Thank you all. Amen. I take it. I accept it. In Jezus' naam. We zijn vandaag beland aan Matthäus hoofdstuk 7. Matthäus hoofdstuk 7. Het laatste hoofdstuk in de bergrede. De bergrede, de populaire bergrede van Jezus. En ik moet zeggen, ik dank de Heer voor deze serie. Als je aan een serie begint, zoals hè, met de bergreden, dan weet je van tevoren al, ah ja, ik weet al over wat het gaat gaan. Hè, het gaat over Matthäus 5, weet je nog, waar we het hebben over gehad, over de Beatitudes. Hè, de heel populaire, gezegend zijn zij die nederig van hart zijn, hè, want voor hen is het koninkrijk van hart. Gelukkig zijn de treurenden, want zij gaan getroost worden. De zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie honger en dorst naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden, enzovoort, enzoverder. En we zijn daarmee begonnen aan deze reeks. En sommigen denken van, ja, ik weet al waarover het gaat, maar God weet altijd uw kennis, uw wijsheid te verdiepen. Wat jij denkt dat je van tevoren wist over God, moet je nu weer bijsturen, want je hebt weer een nieuwe dimensie, als ik het zo mag noemen, ontdekt over God, over Jezus, zijn woorden. Als je die in zijn context plaatst, als je weet dat ze ermee refereren, dat ze er schaduwen, dat er symbolieken zijn die verwijzen naar het Oude Testament, gaat er een nieuwe wereld open. En wat maakt dat het allemaal levendiger wordt? Wat maakt ook dat het ook voor jou in je eigen leven reëler wordt? Amen. Dit zijn niet zomaar woorden die je moet zien als een toverformule. Hè? Het zijn woorden, het zijn concepten, het zijn principes waarmee jij vandaag in 2024 aan de slag kan gaan. We hebben gezien, de bergrede was eigenlijk Matthäus die het heeft opgeschreven, Matthäus die deze woorden van Jezus heeft samengevat, want ongetwijfeld heeft hij nog andere zaken gezegd tijdens deze bergredes, maar hij geeft de highlights. Het zijn maar 3 hoofdstukken, 5, 6, 7. Maar hij geeft de hoogtepunt van Jezus zijn speech. En hij presenteert Jezus als de nieuwe Mozes. Als de vervulling van het Oude Testament. Als degene die een nieuw testament gaat geven. Een nieuw verbond. Jezus zegt zelf, ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen. Hetgeen dat jullie nu al kennen, zegt Jezus. Ik kom om de waarlijke betekenis te geven. Ja, ik kom om de juiste uitleg te geven over wat het betekent, het koninkrijk van God. De farizeeërs en de schriftgeleerden in die tijd, hè, de rabbies, de bijbelleraars zal ik maar zeggen, zij moesten de Bijbel uitleggen. Zij moesten de wet van Mozes uitleggen. Zij moesten ervoor zorgen dat de mensen dicht bij God konden zijn door hun het woord van God te prediken. Maar ze deden dat met bijbedoelingen. Zij deden het op een hypocriete manier. Hun hart was er niet in. Hun hart was gericht op succes van mensen, op het applaus van mensen. Daarmee dat Jezus ook in hoofdstuk 6 heel praktisch advies gaf over wat moet je doen als je aalmoezen geeft. Ja? Laat je rechterhand niet weten wat je linkerhand geeft, of het is andersom. Hij geeft praktische adviezen over wat te doen als je godsdienstactiviteiten doet, zoals vasten. Ja, laat het niet aan iedereen zien dat je aan het vasten bent, om populair te worden of een of andere vroomheid te doen, laten stralen naar andere mensen. Nee, daarvoor moet je het niet doen. Je moet het doen in het geheime. Je Vader in de hemel zal je er wel voor belonen. Hetzelfde met het gebed. Dus hij gaf daar een heel... In ons succes konden we daar al die woorden van Jezus over horen. Dus voornamelijk, Jezus kwam om de wet zijn waarlijke betekenis te geven. Hij leert ons zelfs bidden volgens bepaalde principes. Onze Vader die in de hemel zijt, geheiligd zij uw naam, enzovoort. Hij kwam om bepaalde wetten die dat zij kregen te horen van de farizeeërs. Hij kwam de juiste betekenis geven, zoals het overspel plegen. over moord plegen. Over, wat was het nog allemaal? Ja, er waren verschillende in Matteüs 5 allemaal. Ik kan niet alles gaan samenvatten wat ik de laatste weken heb gezegd. Maar in ieder geval, het is een fantastische bergrede dat vooral de hypocrieten, het hypocriete hart van de farizeeërs en de schriftgeleerden wil aanpakken, want zij beïnvloeden het volk zeer hard. Maar Jezus komt zichzelf presenteren als de Messias. Niet als een politieke leider, want daar hadden de farizeeërs en schriftgeleerden op gehoopt dat zij konden vrijgemaakt worden van de Romeinse heerschappij. Nee, hij kwam zich aangeven als Gods Messias, als Gods gekozen koning, als de nieuwe David. Amen. Over het nieuwe koninkrijk. En dat koninkrijk ging niet werken volgens de principes van de wereld of volgens de principes van de farizeeërs, maar volgens de principes van God. Dus niet met het zwaard, niet met bloed. Amen. Maar het zal gebeuren door een barmhartigheid, door genade, door het zoeken van Gods koninkrijk, niet door het dienen van het geld. Daar hebben we het vorige week over gehad. Het dienen van de mammon. Hè? Het is doorheen het dienen van de Heer. Want niemand kan twee heren dienen. Halleluja. We hebben vorige week geëindigd met dat Jezus ons aanspoort om ons niet druk te maken over wat we zullen aandoen, wat we zullen eten. Maar dat we vooral eerst Gods koninkrijk moesten zoeken en zijn rechtvaardigheid en al die andere zaken zullen ons worden toegevoegd. Hij eindigde hoofdstuk 6 met: maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Amen. En dan komen we in hoofdstuk 7. Heel interessant hoofdstuk, een afsluitend hoofdstuk. Ik zie dat Johanna er ook bij is. Welkom, Johanna. En je denkt waarschijnlijk, ah ja, ik weet waarover dat hoofdstuk gaat. Over oordelen. Ja, pas op, ik heb ook weer nieuwe dingen bijgeleerd vandaag. En ik hoop die, zoals broeder Emmanuel heeft gebid, ik hoop die met de kracht en de zalving, de wijsheid van God, dat te kunnen overbrengen. Hij zegt: oordeel niet opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden. Met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Kijk, ik ga even helemaal doorlezen tot vers 12, want het is eigenlijk één geheel. Vers 3. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen: laat mij de splinter uit je oog verwijderen, zolang je nog een balk in je eigen ogen hebt? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broer of zuster te verwijderen. Geef wat heilig is niet aan de honden. Gooi je parels niet voor de zwijnen, die zouden ze maar met hun poten vertrappen, zich omkeren en jullie verscheuren. Vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vragen ontvangt en wie zoekt, vindt. Voor wie klopt, zal worden opengedaan. Vers 9. Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang, als het om een vis vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen? Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten. Oké. Dat was toch een grote portie schrift. Je zou denken, als je dat leest, dat Jezus praat over drie verschillende zaken. Het eerste deel is redelijk duidelijk, hè, van vers 1 tot en met vers 5. Het gaat over niet huichelachtig oordelen. En dan gaan we ineens naar vers 6 en dan heeft hij het ineens over: geef wat heilig is niet aan de honden. Goeie parels niet voor de zwijnen. Denk je van, oké, waar heeft Jezus het nu ineens over? Het is precies iets anders. En dan gaat hij vanaf vers 7 tot en met vers 12, gaat hij het hebben over vragen zal je geven, waar zoek je zult vinden, over God die een goede vader is, die steeds goede gaven geeft aan zij die hem daarom vragen. Het lijkt wel alsof Jezus spreekt over drie verschillende onderwerpen. Niet waar? Maar toch is het één en dezelfde onderwerp. Vandaag ook een openbaring, of vorige week was het, denk ik dat was, ja. Want ik dacht altijd, ja, dat zijn drie verschillende dingen waarover Jezus het heeft. En als je veel preken hoort, en dan zullen ze waarschijnlijk één van die drie secties er ook uitnemen en dan praten over dat, vooral vers 7 tot en met 10, een heel populair portie in het schrift dat veel wordt gebruikt. Van, om te bidden, hè, om te bidden van God zal u geven wat je vraagt, zolang dat je maar gevraagd, hè, zolang dat je maar zoekt, zolang dat je maar klopt, hè, en je blijft kloppen en je blijft vragen, je blijft vinden, dan zoeken, dan zal je krijgen datgene dat je vraagt, hè. Dat is het natuurlijk niet, hè. Jezus heeft niet over een mechanisch gebed dat je opnieuw opzegt, dat je uiteindelijk gaat krijgen. Datgene waar je mechanisch blijft opzeggen. Nee, daar heeft Jezus. Alles wat Jezus hier zegt, van vers 1 tot en met 12, heeft te maken allemaal met hetzelfde onderwerp. En het gaat allemaal te maken met over barmhartigheid. Het heeft te maken met barmhartigheid. Het heeft te maken met genadevol zijn ten opzichte van elkaar. Het gaat te maken hebben met hoe zeg je dat? Merciful, ja, genadevol zeker. Barmhartig geeft is een ander woord, iemand in de chat. Mekaar ondersteunen. Niet oordelend zijn. Kan iemand nog een synoniem geven voor genadevol zijn ten opzichte van elkaar? Barmhartig, ja. Als je er een vindt, tip maar in de chat, maar ik zal verder gaan. Heel zijn. Zijn bergreden, als je het echt helemaal kijkt in zijn grote geheel, goedgunstig zijn ten opzichte van anderen, dankjewel Johanna. Jezus kaart de huichelachtige praktijken aan van de fariseërs. Hun religieus hart, dat alleen maar oog heeft voor daden. En dat eigenlijk zelf vergeet dat hun eigen daden slecht zijn. Zij zitten maar te oordelen, te vitten, neer te kijken, andere mensen te vooroordelen als zondaars, als dit en dat, terwijl volgens Jezus ze in hun eigen hart even zondig zijn als degene die ze oordeelt. En dat is hetgeen daar in deze portie van Matteüs 7, waarover het gaat, naast de liefde inderdaad, moeder. En dus Jezus oordeelt niet, opdat er niet over jullie gehoord, heeft het niet over een beoordeling. Ja, heeft het niet over een beoordeling. We moeten kwade zaken beoordelen. Jezus zegt, als je verder gaat lezen vanaf vers 13... Niet vers 16. Hij zegt een beetje ver in hetzelfde hoofdstuk. Pas op voor valse profeten, vers 15 is dat. En dan aan hun vruchten zul je hun herkennen. Dus men moet wel in zekere zin oordelen. Ja? We moeten kwaad en we moeten het goede beoordeel. De kerk wordt geroepen om zichzelf te oordelen in Paulus, een van zijn brieven aan de Romeinen. Ja, we moeten weten wat goed en kwaad is. We moeten weten of onze vruchten van de Heer komen, van de geest komen, of komen ze van het vlees. Dat betekent dat er inderdaad een standaard is, dat er inderdaad iets is tegen de welke dat we dat kunnen oordelen. Dus Jezus wil hier niet zeggen, je moet helemaal niks meer oordelen en iedereen is goed en alles is goed en er is niks slecht en niemand kan iets verkeerd doen en je mag niks zeggen tegen iemand anders. Want dat is natuurlijk wat de wereld onthoudt van Jezus zijn woorden. Als je soms zo in discussies gaat met mensen die niet echt God kennen, en je wilt hen het evangelie vertellen, en je wilt hen vertellen dat de weg van de mens leidt naar de dood, en zonde leidt naar de dood, en mensen willen dan weten wat dan eigenlijk zonde is, en je begint een paar zondes, en dan beginnen mensen direct te zeggen, mocht jij mij wel oordelen? Heeft Jezus niet gezegd, oordeel niet? En dat is hetgeen dat ze er altijd natuurlijk van onthouden. Maar Jezus heeft hier op de specifieke huichelaars die andere mensen oordelen zonder hun eigen misstappen opmerken. Hij zegt heel specifiek in vers 3. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broer of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet eens opmerkt? Jij zit te vitten over iemand dat dronken wordt. Je zit hem te veroordelen. Je kijkt op hem neer omdat hij dronken is, maar zelf heb je haat, heb je afgunst. Heb je jaloersheid in je hart? En voor God is het zonde een zonde en is het hetzelfde. Snap je wat ik wil zeggen? Jezus had er een andere parabel voor in een andere passage. En gaf een ander goed voorbeeld. Lucas 18, vers 9 tot en met 14, spreekt Jezus weer naar de fariseers toe. Het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten. Dat was het woord dat ik zocht. Minachten. De minachten. Minachtend oordelen. Elk mooi woord. Je zou ook geen mooi woord, maar minachten. De anderen acht je minder waard dan jezelf. Op basis van acties. Dat is waar ze goed in waren. Hun acties, volgens hun bidden, hun vasten, geven van tiendes, was rechtvaardig, en al de rest minachten. Wij achten die minder dan ons. Jezus vertelt een volgende. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de ander een tollenaar. De tollenaar werd natuurlijk gezien door de fariseer als een zondaar. Hè? Want de tollenaar was een belastingsinner die werkte voor de Romeinen. En de Romeinen waren heidenen. Waren met andere woorden honden in hun ogen. Ja? Vers 11. Ja, in die tijd was hond een scheldwoord, by the way. Nu is dat niet vandaag, maar toen wel. Vers 11. De fariseer stond daar rechtop en bad bij zichzelf. God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn en dat ik ook niet ben als die tollenaar. Ik vast 2 maal per week en draag een tiende van al mijn inkomsten af. Vers 13. De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei, God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Wie ging er naar huis rechtvaardig? Tip het maar in de chat. Wie ging er naar huis rechtvaardig? Amen. Hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, In de ogen van God. Wie ging er naar huis rechtvaardig? Niet de fariseer, de tollenaar, inderdaad. De tollenaar, degene die door de fariseer veroordeeld werd als een onrechtvaardige, ging of gaat naar huis rechtvaardig in de ogen van God. Jezus zegt dan, wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Broeders en zusters, een van de eerste, lessen die ik duidelijk heb geleerd van de Heere, is deze les. Niet te oordelen. Ik heb het niet over beoordelen van goed en kwaad. Ik zal altijd, als ze mij vragen, is dit goed of kwaad, ik ga mijn uitleg geven, ik zal het zeggen. Maar als ik iemand anders zie, ik weet zelf de zaken waarmee... Ik mag een ander niet gaan minachten. Ik mag een ander niet, moet ik dat zeggen, vernederen of mezelf hoger inschatten. Mezelf verhogen aan de hand van mijn eigen standaard. Dat zal ik niet doen. Amen. Ik zal me meten aan de standaard van Christus en watgene Christus aan mij heeft gegeven. Op basis van zijn bloed ben ik rechtvaardig. Niet op basis van wat ik heb gedaan. Dankzij zijn barmhartigheid kan ik nu anderen ook barmhartig behandelen en niet oordelen. Mensen die oordelen, mensen die minachtend kijken, die mensen die groter doen dan dat ze eigenlijk zijn, zij kennen niet de barmhartigheid van God. Anders zouden ze het niet doen. Ze kijken naar splinters in de ogen van broeders of zusters, staat er duidelijk bij, van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt. Jezus doet hier een oproep om geduldig en barmhartig om te gaan met broeders en zusters die vallen, die het moeilijk hebben, die lasten dragen, die zondigen, die inderdaad fouten maken, om ze niet, hoe moet ik het zeggen, zo vernederd te voelen dat ze weglopen van God. En dat is wat er gebeurde in de tijd van Jezus met de fariseers. Zij maakten het de mensen zo moeilijk om nog tot God te komen, dat om duur niemand meer tot God kwam. Het was een soort van eliteclub geworden om erbij te horen. De genade was ver weg te vinden. Nochtans, dat was de basis van de wet. De genade van God is de basis van de wet. Je zou denken, de basis van de wet is gehoorzaamheid. Nee, de basis van de wet is de genade. Het is omdat God barmhartig was en ze uit Egypte heeft geleid, omwille van de barmhartigheid en de genadevolle interventie van God, is dat ze naar het beloofde land konden. En in dat beloofde land kregen ze de wet. Maar de basis is nog steeds de genade van God die het mogelijk heeft gemaakt dat ze bevrijd zijn geworden uit de slavernij in Egypte. In Exodus hoofdstuk 20. Het hart van de wet en de profeten is nog steeds: God is barmhartig ten opzichte van u, dus behandel andere mensen ook barmhartig. Ja? Het hart van de wet en de profeten. Ik denk dat in Exodus hoofdstuk 20, wanneer dat de 10 geboden worden gezegd. En ik heb dit niet voorbereid. Even kijken. Exodus hoofdstuk 20. Ja. Exodus hoofdstuk 20. Dus vooraleer dat hem al de geboden begint te zeggen. Hè? De 10 geboden, je ken ze wel. Hè? Hij zegt, toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Vereer als mij geen andere goden, maak geen goden, wil geen enkel afbeelden van iets, enzovoort. En dan begint hij te gaan. God wil dat de mensen eraan herinnerd worden. Jongens, denk eraan, ik heb jullie bevrijd uit Egypte. Ja, ik ben de Yahweh God, de genadevolle God, de ik ben die ik ben. Hij was barmhartig met u. En van daaruit vloeit de wet. Van daaruit moesten ze die liefde voor God, omdat God hun lief heeft gehad, wordt er verwacht dat er de liefde terugkomt, niet alleen naar de Heer, uw God, maar ook naar de naaste. En dat was ook in Leviticus trouwens ook een wet. Naaste liefde. Maar terug om naar het oordeel te gaan. Waar waren we? Oké. Dus Jezus zegt, huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog. Pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen. Dus, Jezus roept hierop, je mag splinters uit andere ogen van broeder of zuster te verwijderen. Je spreekt hier over broeder of zuster, ja? Dus dat zijn kinderen van de vader, kinderen van het koninkrijk, ja? Het is de manier waarop dat je het doet. Het is de ingesteldheid van je hart waarmee dat je iemand zou oordeelt, tussen aanhalingstekens. Want Jezus zegt het huichelachtig oordeel, terwijl dat je totaal geen rekening houdt met je eigen misstap, je minacht de ander, je denkt dat je beter bent dan de ander, op zo'n manier, en mensen voelen dat. Mensen voelen zo'n oordeel en dat is zeer afstootgevend. Ja, we hebben daar ook een woord voor, hè, bedweters. Bedweters zijn mensen die ook altijd hun gedachten willen zeggen dat ze het altijd beter weten, zonder even inzicht in zichzelf te hebben. Ook nog maar de notie dat zij verkeerd zouden zijn, komt in hun niet op. Want ze zijn altijd slimmer en beter en hoger en heiliger dan de rest. Broers en zusters, zonder de barmhartigheid van God zou u en ik zijn. Amen. Wees voorzichtig in uw oordeel, want wees voorzichtig hoe dat je anderen behandelt die vallen, zelfs wanneer dat er zo'n zaken naar boven komen. Als je hoort over gevallen leiders, als je hoort over gevallen mannen en vrouwen van God die achter de schermen zaken deden die niet door de beugel gaan, we oordelen de daden die ze hebben gedaan. We moeten beoordelen in de kerk tussen goed en slecht. Paulus roept ons op. Oordeel begint in de kerk. Hij heeft dat gezegd in een brief aan de Korintiërs. Sorry, dat was niet aan de Romeinen. Een brief aan de Korintiërs, wanneer dat er daar dat voorval was met die ene man in de kerk van Korinthe die seksueel betrekkingen had met zijn schoonmoeder. En Paulus had gezegd, je had die man moeten buiten zetten, want zijn zonde maakt dat, en jullie zeggen er niks op, te maken dat je... dat het infecteert de gemeente. Dit is niet wat Gods gemeente doet. Dit is onheilig zaken. Dus dat is inderdaad een oordeel, ja, dat Paulus geeft en uitroept. Het is een wijze waarop dat we omgaan met het oordeel van die mensen hun hart. We weten niet wat er gebeurd is. We weten niet wat hem of haar ertoe heeft aangezet om dit te doen. En pas op met je strenge oordeel over mensen hun hart. Ik heb altijd gezegd van hoe kunnen mensen nu soms zo... Soms zie je mensen zaken doen zoals agressief uithalen, verbaal opeens ontploffen, partnergeweld. Mensen die opeens naar alcohol grijpen, naar pillen, naar drugs. En ik zeg altijd, of ik heb altijd gezegd, oh, dat zal mij nooit overkomen. Hè, ik drink niet, ik grijp niet naar pillen. Hè, ik grijp niet naar drugs om me beter te voelen. Ik snap niet dat mensen dat doen, hè, zeg je dan. Dat is een oordeel dat je velt. En pas op hoor. Pas op hoor, want ik ben nu ook al in situaties terechtgekomen met slechte gedachten, met donkere gedachten. En dat je soms denkt van, oh, ik wou dat er een pil was, dat opeens mijn gedachten helder konden maken, dat je niet zit opgeschept met die last. En dan denk ik van, eigenlijk had toch wel wat genadevoller moeten zijn naar mensen die naar de fles grijpen, christenen die dingen doen. Dat is niet van de een of andere dag dat zij dat doen. Zij maken allemaal verkeerde kleine beslissingen omwille van omstandigheden, omwille van stemmen in hun hoofd, omwille van verleidingen, omwille van misconcepties, omwille van leugens die maar blijven herhaald worden in hun hoofd. En als je dat lang genoeg aan hoort, vroeg of laat ga je ernaar handelen en wil je die leugens niet meer en ga je zaken doen om die leugens te verdrijven en je bent tegen God bezig. En dan staan de christen daar aan de zijlijn en zij zijn dan nog de eerste om u te gaan oordelen. Maar wacht tot je zelf in zo'n situatie terechtkomt. Amen. Daar wil Jezus het over hebben. Wees barmhartig. Maar er is een manier uit. We zijn niet zomaar overgeleverd aan de bedreigingen van Satan. We zijn niet zomaar overgeleverd, ja, aan ons vlees. Het is niet zo dat God ons in de wereld heeft gedropt en dat wij onze plan moeten trekken. En dat wij barmhartig moeten zijn vanuit onze eigen kracht. Dat we genadevol moeten zijn vanuit... Het is niet zo dat Jezus zegt, zie dat je geen huichelaar bent. En je mag niet oordelen, je moet perfect in je hart zijn en je moet het allemaal doen op je eigen kracht. Nee, daarvoor is dat tweede deel. Ik ga even vers 6 overslagen. Maar in vers 7 wordt uitgelegd, wel, Jezus geeft een portret weer van onze hemelse Vader. Die allemaal goede gaven geeft aan zij die erom vragen. En het gaat niet zomaar vragen om hetgeen dat je wil. Het gaat eigenlijk om barmhartigheid. Het gaat eigenlijk om een hart om te kunnen doen wat Jezus van ons verlangt. En dat is geen huichelaarachtige, hypocriete, vernederende, minachtende blik. Veroordelen blik naar anderen toe. Vragen er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Vorige keer heeft Jezus gezegd in hoofdstuk 6, heeft hij gezegd, zoek het koninkrijk van God. Ja? Dat zijn zaken die God ons geeft. Zonder voorbehoud. Ja, hij heeft het hier niet over het vragen van een chique auto, het vragen van, en heeft het hier over het koninkrijk van God gemanifesteerd zien worden in je eigen leven, zodat je weet dat je genadevol bent aanvaard door de Heer, en dan ga je anderen ook anders behandelen. Snap je? Dus ruk deze portie van de schrift niet uit zijn context. Ik zal nog eens lezen. Vragen zal je geven voor zoek en je zult vinden. Klop. En er zal voor je worden opengedaan. En trouwens, je klop, dat heeft te maken met de volgende portie schrift dat eraan komt. En dat gaat over de poort. En de smalle poort en de brede weg. Amen. De nauwe poort. Daar moet je naar binnen gaan. De brede weg moet je vermijden. Maar als je klopt, de juiste deur, prijs de Heer, zal opengaan voor. Maar in ieder geval, hij zegt, vraag, zoek en klop, het zal worden opengedaan. Want ieder die vraagt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en voor wie klopt, zal worden opengedaan. Hij heeft het niet over eendert wat vragen. Hij heeft ook niet iedereen die vraagt, zij die hem niet kennen, zij die geen kind zijn in zijn koninkrijk, heeft het hier over vaders en zonen en dochters. Amen. Je moet weten wie je bent. Amen. Je moet weten wie je bent. Je bent een zoon. Je bent een dochter van de koning. En de koning heeft allerlei goede gaven. Vruchten van de geest. Dat zijn de goede gaven. De geest is het ultieme geschenk. De Heilige Geest is het ultieme geschenk. Maar daar komen vruchten in voort. Uit voort. Sorry. Daar komt geduld. Daar komt liefde. Daar komt barmhartigheid. Daar komt langmoedigheid. Daar komt vergevingsgezindheid. Daar komt vreugde. Daar komt vrede. Al die zaken komen daaruit voort. Dat zijn de zaken die de kinderen moeten ontvangen. Maar we moeten inderdaad vragen. Niet waar? We moeten inderdaad vragen. We moeten vragen, Vader, bewerk mijn hart. Vader, dank u voor de nieuwe zaken die u heeft mij gegeven. Die oude dingen zijn weg, het nieuwe is gekomen. Ik wil mijn broer of zuster niet meer oordelen. Ik wil niet meer zo minachtend kijken. Ik wil niet meer zo uit de hoogte doen. Ik wil niet bedweterig overkomen. Ik wil niet andere mensen op hun daden en op hun hart beoordelen. Jezus, terwijl ik zelf niet goed zit in mijn eigen hart en zelf andere zaken in mijn hart heb verborgen die de mensen niet mogen weten. Heere, help me. Dus hij zegt, zoek, vraag, zoek, klop. Ja? Is er iemand overtuigd van zijn nood om bij Jezus te komen en halleluja, te zoeken, te vragen en te kloppen? Als er iemand overtuigd is, zeg amen. Ik heb het nodig. Amen, ik heb het nodig. Elke dag, Heer, want die leugens kunnen soms overweldigend luid klinken in je hoofd, nietwaar? De wereld kan soms overweldigend luid klinken. De druk, de peer pressure, ja, de sociale druk in de scholen, op de werkomgever, kan soms heel, zeer groot zijn om mee te doen met het systeem van de wereld. Is het niet verschrikkelijk om gepest te worden? Is het niet verschrikkelijk? Ik vind het verschrikkelijk. Iemand pesten is oordelen. Jij oordeelt dat iemand zijn gebrek zo slecht is dat je iemand daarvoor gaat uitlachen, maar zelf ben je geen haar beter. Dat is eigenlijk verschrikkelijk. Het is een vorm van zwakte. En soms word je daar om mee te doen, want je wilt zelf niet gepest worden. Dus mensen doen dan mee om een ander te pesten, want dan word jij tenminste niet gepest. Het vergt heel veel moed om daar tegenin te gaan, zeker als jongeren zijn. En je moet je weg nog vinden in deze maatschappij. Je moet je plaats nog vinden en je wil niet uitgelachen worden. Je wil een beetje meedoen. Laat het allemaal van u afglijden, mijn jonge broeders en zusters. God is veel sterker. God heeft jou iets veel beter gegeven dan wat de wereld jou kan geven. De wereld wil denken van als je meedoet met ons, dan ben je populair, ben je aanvaard. Ik zeg het jullie, je bent nooit aanvaard door de wereld, want bij de minste fout dat je doet, laten ze gewoon links of rechts liggen aan de kant en gaan ze u nog een keer natrappen. Er is maar één iemand die u nooit gaat afvallen, die heeft getoond aan het kruis. Hij heeft dat getoond aan het kruis. Hij hoeft het niet meer te bewijzen. Jezus heeft het reeds bewezen dat hij van ons houdt door te sterven voor ons, door te begraven te worden en door op te staan. Hij hoeft het niet meer te bewijzen. Hij heeft het reeds gedaan. Dus met andere woorden, het is reeds beschikbaar voor jou. Het geschenk is er reeds. Wat we moeten doen is naar die poort gaan, naar die troon gaan en binnenkomen en zeggen, Vader, hier ben ik heb honger. Jee, ik heb honger. Ik heb dorst. Ik heb dorst naar rechtvaardigheid. Ik heb honger naar uw aanwezigheid in mijn leven. Ik wil niet wat de wereld heeft. Ik wil niet meedoen met de pesterij. Ik wil niet meedoen met het lachen en het sjoemelen en al die andere zaken om er beter uit te komen voor mezelf. Jezus geeft een andere analogie. Hij zegt, als er iemand onder jullie die zijn kind, vers 9 is dat, als het om een brood vraagt, een steen zou geven. Oké, Jezus wil aantonen dat de Vader in de hemel klaarstaat om u in staat te stellen om een godvruchtig leven te leiden. Jezus wil laten weten, je hoeft dit niet allemaal alleen te doen. Als je echt honger hebt, als je echt mijn wil doen, als je echt wilt leven in het koninkrijk van God, zonder oordelen, en al die zaken dat Jezus heeft besproken in hoofdstuk 5, 6 en 7, ja. En dat lijkt soms heel moeilijk. Zo van, ik kan nooit zo perfect zijn. En Jezus zegt, dat is heel goed dat je zo denkt. Want jij kunt dat inderdaad niet. Maar aangezien ik jou een kind ga maken van de koning. En de koning is een goede vader. Hij wil jou genade geven. Hij wil jou barmhartigheid geven. Hij wil jou liefde geven. Hij heeft het reeds gedaan. Jij moet gewoon binnenkomen in je identiteit als zo in de troonruimte en zeggen van Vader, ik heb honger. Wat heb je vandaag voor mij? En Jezus zegt, kijk jullie, als je een kind hebt en dat vraagt voor een brood, ga dan een steen geven? Ja, dat doet het toch niet. Hier is een steen, daar kun je niet van eten ten eerste. En dat zou zelfs heel slecht zijn voor het kind. Hij zegt, of zou je een slang geven als het om een vis vraagt? En je moet denken, Jezus, Jezus zegt dit tegen voornamelijk mensen wiens beroep vissers zijn. Ja, een slang. Een slang, oké, als een kind heel hongerig is, ga je, en slang is trouwens een teken van vergif, teken van venijn, teken van bitterheid. Ja? Waarom ga je kind als hij honger heeft, heeft zo honger, een slang geven? Dat zou het nog opeten, hè? En een kind dat heel hongerig is, om maar niet te sterven, zou een slang durven eten. Natuurlijk ga je ervan dood, of ga je er heel ziek van worden. Dus als een vader dat zou doen, is het een duivelse vader. Amen. Zie, de wereld vraagt steeds maar brood aan hun vader. En de vader is spijtig genoeg niet God. Het is zoals Jezus zei tegen de Farizeeërs: jullie vader is de duivel. Hij is een leugenaar. En de Farizeeërs: Abraham is onze vader. Jezus zei: nee, Abraham is niet jullie vader. God is eigenlijk ook niet uw vader. Het is de duivel die uw vader is. En je zit de hele tijd maar dingen te vragen. En wat geeft de duivel? De duivel geeft steen en slang. En het maakt je dood. Het maakt je bitter en kwaad. Maar de Heer geeft vis wanneer we vragen voor vis. Amen. En dan zegt Jezus: als jullie dus, ook al zijn jullie slecht. En want mensheid is... onze natuur waarmee we geboren worden, is slecht. Ja. Inderdaad, hij noemt ze slangengebroed als waar, moeder. Inderdaad. Ze doen dus met andere woorden de werken van hun vader. Hè? Dat is wat Jezus ook zei. Hè? Ze krijgen slangen te eten van hun vader en ze worden dan eigenlijk zelf slangen. En dat is waar. Wanneer je luistert naar de leugens van de vijand, word je kwaad en bitter. En wat gebeurt er als je kwaad en bitter wordt? Dan kijk je minachtig naar andere mensen. Oordeel je. Ben je gefrustreerd en is alles en iedereen slecht. Amen. Maar ik wil zo niet door het leven stappen. Ik wil geen schuldenbok zoeken voor al mijn problemen. Ik wil niet iemand met de vinger wijzen. Ik wil niet iemand kwaad toewensen. Ik wil niet kwaad iemand oordeelachtig bidden. God heeft dat allemaal geworpen op Jezus. Al de kwade zaken die we hebben gedaan, al onze zondevolle praktijk, Jezus heeft het aan het kruis genageld en door zijn bloed zijn wij bedekt en zijn we nieuw gemaakt. We waren slecht. Jezus zegt: als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, ja, we zijn geboren met een slechte natuur, maar dank de Heer dat we opnieuw zijn geboren. Amen. En Petrus zegt in zijn brief dat we een goddelijke natuur hebben ontvangen. Amen. Hij zegt: hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen. Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten. Amen. Wanneer je een inwoner wordt van het koninkrijk en je weet dat je bevrijd bent en je bent genadevol behandeld door de Heer en je bent vergeven. Amen. Maakt dat als inwoner van dat nieuwe koninkrijk dat je anderen op dezelfde manier zou willen behandelen. Zoals dat jij bent behandeld, niet waar? God heeft jou genadevol behandeld, dus wees barmhartig, wees ondersteunend, wees geduldig en al die zaken van de vrucht van de geest die eruit voortvloeien. Amen. Niet dus zoals de Farizeeërs. Een ander voorbeeld dat ik ook nog wil gebruiken om te illustreren is Johannes 8. U kent het verhaal. Hoofdstuk 8. Ik ga ook weer over het oordelen. Ik ga over de vrouw die op heterdaad betrapt is toen ze overspel pleegde. En ze zeggen tegen Jezus: Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan? Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. En toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: wie van jullie zonder zon is, laat die als eerst een steen naar haar werpen. En hij bukte zich weer en schreef op de grond. En ze gingen allemaal weg. Jezus richt zich op en vroeg haar, waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, Heer, zei ze. Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. Wat denk je dat Jezus op de grond aan het schrijven was met zijn vinger, terwijl ze die vrouw daar hadden gebracht, die volgens de wet inderdaad kon gestenigd worden? En de schriftgeleerden die haar brachten, inderdaad, Emmanuel, ik denk dat ook, de schriftgeleerden die haar brachten, die zagen daar natuurlijk een splinter, hè? En die wou die splinter verwijderen. En Jezus begon gewoon eventjes de balk die in hun eigen oog zat te beschrijven. En ook weer een hypocriete situatie. Ze wouden eigenlijk deze situatie gebruiken gewoon om Jezus aan te kunnen klagen. Niet uit een of andere heilige overtuiging van Gods heiligheid dat hier beschermd moet worden. Nee hoor, ze gebruikte gewoon deze vrouw als een pion om Jezus te kunnen aanklagen. Maar in ieder geval, weer een ander voorbeeld. Jacobus schrijft in hoofdstuk 2. Hij zegt hier in vers 13, hoofdstuk 2, vers 13... Onbarmhartig zal het oordeel zijn over wie geen barmhartigheid heeft bewezen. Maar de barmhartigheid overwint het oordeel. Amen. Dus het is makkelijk om te oordelen. Het is veel moeilijker om barmhartig te reageren. Verder te kijken, want oordelen maakt dat je soms goed voelt. Want je begint jezelf te vergelijken. Ik heb het over hypocriet oordeel. Ik heb het niet over rechtvaardig oordeel, waarin dat je de vruchten moet oordelen van valse profeten, bijvoorbeeld, waar we het volgende week over gaan hebben. Maar ik heb het over hypocriete oordeel kunnen onszelf zelfs goed doen voelen, want je bent aan het vergelijken met elkaar. En dan ga je sowieso een paar zondes bovenaan plaatsen die super erg zijn, die jij dus niet doet. En je gaat andere zaken ergens onderaan zetten, die je niet zo erg vindt. Leugentje om best wel afgunst, hè, zo van die kleine dingen die we niet zo erg vinden. Maar de Heer, voor de Heer is hetzelfde. Dus, broers en zusters, wees voorzichtig. Barmhartigheid overwint het oordeel. Heeft iemand daar nog vragen over? Of opmerking? Er is een gezegde. En dat zegt, oordeel niet totdat je een paar... Of nee, is dat een gezegde over... Oordeel niet totdat je een paar mijl in iemand anders zijn schoenen hebt gelopen. Is dat niet een gezegde of een afgeleide van een gezegde? Het is makkelijk, hè, om te oordelen langs de zijkant. Het is makkelijk om te staan aan de zijkant en je mening over van alles en nog wat te hebben. Maar dat mag je niet doen. Dat mag je niet doen. Je moet, totdat je zelf hebt meegedaan aan het spel, totdat je zelf in iemand anders zijn schoenen hebt gewandeld, totdat je zelf hebt meegemaakt wat zij hebben meegemaakt, dat je hebt gevoeld wat zij hebben gevoeld, hou je oordeel ver weg, want God zal, als je echt zo onbarmhartig, genadeloos oordeelt, je zal ergens in een situatie terechtkomen waar dat God u gaat leren wat het is om te voelen wat andere mensen voelen. En dan ga je niet meer zo snel iemand anders oordelen. Want dan ga je, als je niet barmhartig kunt zijn, en je vraagt niet voor barmhartigheid, pas op hoor, je komt terecht in situaties waarin God u met zijn hand, en een goede vader doet af en toe, gaat leren om de barmhartigheid van God te gaan leren kennen. Amen. Inderdaad, Emmanuel, lijkt heel veel op het boek van Spreuken, deze passage. Vooral de volgende passages die er ook aankomen. Spreuken hoofdstuk 9, lees dat maar eens. Daar haalt Jezus ook zijn monster vandaan. En ook veel van de psalmen. Ja, had iemand nog een vraag daarover? Amen. Halleluja. Oké. Oké, dat is goed om te weten, Rebecca. Oké, we zijn bij het einde van deze Bijbelstudie. Laten we eindigen, als er geen vragen meer zijn, laten we eindigen met een gebed. Vader, ik dank u, Heere, voor uw woord vandaag. Dank u, Jezus. Halleluja, wat u vandaag heeft gesproken, Heere. Heer, ik bid, Heer, dat we uw barmhartigheid, uw genade kunnen ontvangen, uw vergeving kunnen ontvangen, zodat we dat kunnen doorgeven naar andere mensen toe, Heere. Ik dank u, Jezus, voor uw woord, Heere. Heere, laat ons bekend staan voor onze geduld, onze vrede, Heere, onze goedertierenheid, Heere Jezus. Laat ons bekend staan, Heere Jezus, voor mensen die goed doen, Heere, die goed zijn voor elkander, Heere Jezus, die elkaar ondersteunen, in de naam van Jezus. En laat iedereen amen in Jezus' naam zeggen. Amen, amen. Ja, ik ben wel één passage vergeten te verklaren daarin. Matthäus 7 over... Geef wat heilig is niet aan de honden en zo verder. Maar dat is voor volgende week, zal ik nog wel uitleggen. En gooi je parels niet voor de zwijnen. Dat is hetgeen dat ik nog had moeten uitleggen. Maar daar kom ik volgende week wel aan toe. Doe me daaraan herinneren. Amen. God zegen iedereen. Ik ben blij dat je erbij was. Cornelia, Emmanuel, Hanna, Johanna, Lea, Peter, Rebecca en...